Ik denk dat de grootste verandering is dat je als MT of leiderschapsteam vreselijk goed moet gaan worden om die strategie aan te passen, te testen, te valideren in de realiteit met geweldig in executie. Dus je moet zo goed worden in executie dat je snapt wat van je strategie kan blijven staan, wat je moet aanpassen, hoe je andere prioriteiten moet kiezen en hoe je snel vlot beweegt binnen je grotere plan van je strategie naar waar je organisatie, je pricing, je klanten en alle dingen naartoe gaan.
Onlangs hebben we een aflevering opgenomen over founders mode in AI. Nu gaan we het weer hebben over AI.
Holy moly.
Wat is het verschil tussen vandaag en de vorige aflevering?
Ja, eigenlijk bijna niks. Ik ga gewoon het herhalen met andere woorden. Want iets moet 7 keer uiteindelijk tot je komen, wil je er wat mee doen. Dat AI een heel groot onderwerp is voor scale-ups, mogen duidelijk zijn. En in de vorige aflevering hebben we geblikt op die founders mode. Dat gaat over hoe je verschillende petten op hebt, hoe je zorgt dat je dat eigenaarschap goed belegt in de organisatie als er zoveel veranderingen zijn. Maar er is één grote verandering bij heel veel, vooral serviceorganisaties, die zo groot en belangrijk is dat ik toch heel graag...
Jij hebt echt gepleit voor deze aflevering.
Ja.
Gestreden ook.
Ja, want het was niet makkelijk. En dat ik heel graag daar toch in wil duiken. En dat gaat erover hoe de waardepropositie, de verandering, hoe je daarna mee omgaat als leiderschapsteam van een scale-up, met je product, met je waardepropositie, nu er AI beschikbaar is.
Ja.
Voorbeeldje erbij om het te illustreren. Ja. Want waarom is dit dan zo'n ding? Nou, stel je voor, je bent een SaaS-bedrijf en je hebt een dienstverlening.
Even voor de luisteraar, een software as a service bedrijf.
Ja, en je hebt een dienstverlening ontwikkeld waarbij je een groot software platform, zoals weet ik veel, HubSpot, Salesforce. Dat je dat implementeert bij partijen. Dus je zorgt dat je dat grote platform, dat heel goed werkt voor de specifieke behoeften, wensen van een klant.
Ja, dus je bent de dienstverlener die dat implementeert.
En je zorgt dat je daar de sales funnel, de marketing funnel, weet ik veel wat, het ERP opzet en doorontwikkelt. Mm-hmm. En AI komt eraan. Nou, allereerst, ik weet niet of bij jullie ook zo is. Ik krijg iedere dag een e-mail ongewenst. Of een bericht via LinkedIn of weet ik veel wat. Van iemand die mij een flow aanbiedt voor sales, voor marketing.
Ja, was ook voor AI al
om die klanten aan te bieden. Ja. En in allerlei verschillende vormen. Dus wat je ziet is eigenlijk zo'n bedrijf. Aan twee kanten vinden er hele grote veranderingen plaats. Want bij een hele hoop klanten, die gaan zelf al met AI allerlei implementatie-apps en die kunnen allerlei dingen ontwikkelen, waardoor ze een stukje misschien wel opeten van de dienstverlening van dat SaaS-bedrijf. Mm-hmm. Aan de andere kant heb je dat platform zo mega, en daar komen we straks wel over, zo mega aan het ontwikkelen is in business model, in het product dat ze aanbieden, zodat je daar ook niet meer zo goed weet wat je toegevoegde waarde misschien is, of hoe je dat goed vertaalt naar die klant. Die klant die gaat opnieuw kijken naar wat heb ik eigenlijk nodig, wat wil ik eigenlijk betalen. Dus de prijs staat enorm onder druk van je dienstverlening. Je weet niet waar die klant naartoe gaat. En je hebt wel misschien een groeidoelstelling, of misschien wil je gelijk blijven, maar je wil in ieder geval dat je bedrijf nog bestaat over 2-3 jaar. Nou.
Ja, dus wat je zegt is dat AI een enorme impact heeft op je product, op je markt, op je klant. En dat de vraag is of je nog relevant bent als software scale-up.
En ik pak nu eventjes een SaaS-bedrijf. Dankjewel, want het is een uitstekende samenvatting. Ik pak nu even een SaaS-bedrijf. Maar zit je in de marketing? Zit je in de content generatie? Zit je in de sales? Zit je in de service industry? Bijvoorbeeld doe je iets met legal, met juridische dienstverlening? Zit je in de financiële dienstverlening, fintechs? Al die partijen zitten allemaal nu, als het goed is, zijn er nadenken over, oké, nou wat?
Ja. Ja.
Hey, en is dit alleen maar jouw mening of zijn er meer partijen die dit zo zien?
Dit is alleen maar...
Helemaal nee. Bart's persoonlijke onderzoek.
Dus wat ik ook in die vorige aflevering vertelde, ik heb net twee evenementen gedaan. En op die evenementen hadden alle ondernemers, was dit gewoon het ding. En nou waren dat wel evenementen waarbij het leeuwendeel van de ondernemers die er waren in IT en in engineering en in zeg maar de service-industrie zitten. Maar goed, in Nederland is, 70-80% is in ieder geval heel veel service-industrie. Dus ik denk dat het voor het leeuwendeel van onze luisteraars ontzettend interessant is. En heb je nou een engineering club, dan kun je nog steeds afvragen in hoeverre dit op jouw dienstverlening van toepassing is. Dus wat ik graag in deze podcast wilde bespreken is van oké, wat is er aan de hand? Wat zien we? Wat voor onderzoeken en wat komt er nou op je af als leiderschapsteam? En wat zijn nou denkrichtingen? Wat zijn nou dingen die je eraan kan doen om te zorgen dat je zo dicht mogelijk tegen die klant, maar ook misschien tegen een leverancier, dat je zo dicht mogelijk tegen die ontwikkelingen aanblijft, zodat je ook kan anticiperen met je prijs, met je model, met je dienstverlening?
Ja, want de enige optie lijkt me meebewegen. Zeggen, nee, hier doe ik niet aan mee en het als een bedreiging beschouwen. Het is natuurlijk wel een bedreiging.
Dus volgens mij is Bart's pleidooi, en daar ga ik helemaal met hem mee, is dit doet voor misschien 70-80% van de bedrijven iets in hun propositie. Ja. Dus de waarde en het servicebedrijf is natuurlijk het makkelijkste in SaaS ook. Maar service, als jij nu service biedt wat gewoon AI van jou gaat overnemen, ja, dan then you're out of business als je niet uitkijkt. Dus als jij de service biedt, ik maak, bijvoorbeeld, hè, dus de hele grafische industrie, dus je maakt plaatjes of je bent een designer. Ja, die hebben wel, of je bent een designerclub. Ja, daar is wel ruimte voor, maar je moet een antwoord geven. Dus je moet een antwoord geven, hoe ga ik om met die markt die opeens 80% ervan gaan het allemaal in-house doen en kan worden overgenomen door een AI agent. Ja. Nou, wat ga je doen? Ben jij diegene die 20% pakt? Of ga jij zelf service software maken juist die dat doet en bied je dat je land aan? En ben je meer een implementatiepartner? Want je moet daar na gaan denken, voor dit geldt inderdaad voor 70-80% van de bedrijven, denk ik. Kijk, als je worstenbroodjes maakt, heb je ook al met AI, maar dan gaat AI veel meer over je interne processen versnellen. Maar ik denk in 70-80% van de gevallen moet je nadenken over de propositie die je op dit moment aanbiedt. En wat daarvan gaat gewoon in de komende jaren overgenomen worden door AI? En wat is jouw antwoord erop? Ga je het faciliteren? Ga je op een andere manier waarde toevoegen? Dat is het vraagstuk.
Exact. En nog even om een mooi...
Nee, ga je.
Nou ja, dus wat mij betreft zit dat dus op drie stukken. Eigenlijk vond ik dat jij hem net al mooi samenvatte, maar het gaat over je waardepropositie. Dus wat blijft uniek, misschien wel menselijk en strategisch van belang, wat jij doet als organisatie. Het gaat over de klantrelatie en alignment. Wat speelt er bij onze klanten? Wat verandert er? Welk klantgedrag zie ik anders doen? Weet ik dat goed? Kan ik daarin mee? Snap ik nog goed hoe die klant... Want dat gaat heel snel, hè? Wat ik met klanten komen, zeg ik nog op. En hoe werkt mijn pricing en verdienmodel eigenlijk nog wel bij die toekomstige klantbehoeften? En hoe verandert dat mee? Ja. Dus over die dingen gaat het.
Oh, ik ben benieuwd naar voorbeelden van partijen die hiermee omgaan. Want het is heel duidelijk, AI komt eraan, je moet hier iets mee. Het verandert gewoon heel veel voor jou als organisatie. De enige manier om mee om te gaan is meebewegen en het opnemen in je propositie.
Ja.
Hoe doen andere mensen dit?
Nou, voordat we daar, want ik wil graag een paar voorbeelden noemen. Ik heb natuurlijk wat voorwerk hier ook gedaan, maar ik wil ook nog een klein beetje onderzoek benoemen. Dus dat Anthropic Economic Index. Die hebben een update gedaan nu in 2025. Dus het is alweer van een jaar oud. Wat betekent dat je af kunt vragen hoe relevant het nu is. Maar die hebben geanalyseerd uiteraard wat er gebeurt met cloud, hoe het gebruikt wordt. En dat is op dit moment nog heel veel in het professionaliseren legal en de technical writing en de service categorieën. Dus daar valt er nu heel veel in. Maar wat ik in 2026, wat ik hoor van veel van mijn ondernemende vrienden, is dat zelfs mijn minst technische vrienden om mij heen, dat die met allemaal zelf-apps en allemaal toepassingen en agents aan het bouwen zijn. Dus die ontwikkeling van 2025, die zij hier in een modelletje hebben, die is al denk ik volstrekt achterhaald in hoe snel dat op ons afkomt. Dus dat gaat heel rap. Een mooi voorbeeld vind ik, bijvoorbeeld van Klarna, hè, van de financiële, van de betalingen. Die hadden in 2024 op basis van AI-ontwikkeling hadden ze 700 van hun clients succes, customer service agents, hebben ze eruit gegooid. Omdat ze dachten, die hebben we helemaal niet meer nodig. Dat gaan we volledig via AI doen. En die zijn daar dit jaar op teruggekomen. Omdat zij merkten dat de persoonlijke hulp en de persoonlijke ondersteuning van mensen toch eigenlijk nog heel erg belangrijk was. Wat ik een grappig voorbeeld vind, omdat dus eerst de beweging van hebben we allemaal niet meer nodig, die snapten we allemaal. Maar ergens zien ze dat dus toch helemaal niet werkte. Dus dat vond ik ook een grappige andere kant op Salesforce. Die hebben de Dreamforce hebben ze gelanceerd. En die zijn zich helemaal aan het richten op het verkopen van AI agents op hun platform. Hmm. Met een nieuw pricing model, veel meer op tokens. En zij richten zich dus op het ontwikkelen en aanbieden van al die agents op een hele grote schaal. Die dus nu nog één op één, ook vaak heel generalistisch geworden, gebruikt door allemaal marketingbedrijfjes. Nou, als je je kunt voorstellen dat zij grote agents kunnen aanbieden op hun platform, die ze tegen waarschijnlijk een veel lager tarief kunnen aanbieden, die al geïntegreerd zijn met het platform. En jij zit daar nu met je dienstverlening tussenin. Ja, dan heb je wel denk ik een onwijs groot probleem als marketing agency. Dus zo zie je dat er eentje die ik ook nog leuk vond.
Die omdat hij zo echt hij blijft beeld. Gaan. Het blijft wel een chatbot.
Ja, precies. Eentje die ik ook nog... Nee. Dat was van Alan Overy, van Sherman. En die hebben als eerste grote advocatenkantoor... Ja. Want daar zaten we allemaal op te wachten, toch? Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar... die hebben de service Harvey ze gelanceerd. En die doen eerst een contractanalyse. En pas op het moment dat er helemaal duidelijk is... wat er nog moet gebeuren... en wat er nog precies aan kleine facetten en dingen toegevoegd moeten worden...
Dan pas komt er een advocaat.
Dus je hebt eerst een dienstverlening in een tokenmodel, waarbij je zeg maar heel goed ver kan komen. En vervolgens krijg je dan iemand die met je meekijkt. En ik vond dit een mooie, want ik heb zelf onlangs, want dat is ook weer even een eigen voorbeeld, heb ik weer met een advocaat een tijdje moeten samenwerken. En dat model conflicteert inmiddels nu zo hard. Want je gaat met iemand zitten. Ik heb allerlei dingen al opgezocht op chat en op Claude. Ik weet ongeveer wat ik wil doen. En die advocaat die gaat het hele proces met mij remmen. Allemaal
ingewikkelde... Wilt hij daar een kopje koffie bij me?
Die gaat complexiteit inbrengen, omdat hij weet... Ik heb uren nodig. Anders kan dit hele verhaaltje met meneertje Van Nol, die sowieso een kleine afnemer is met te veel snabbela, kan niet uit. Dus dat model, dat past helemaal niet meer.
Ik kan geen beschrijven.
Maar ik ga harder duwen op. Ik heb alleen dit en dat nodig. Ik krijg van iemand lappe tekst en complexe. Dus dat komt niet meer bij elkaar. En bijna altijd leidt dat tot een ontevreden klant... die in het vervolg op zoek gaat naar een andere oplossing. Dus ja. Het is tegen beter weten in.
Ja,
dus,
en overigens, jij dacht ook Harvey. Goede naam, toch?
Ja, van L&L. Weet je trouwens dat ik pas vorige week me realiseerde... oh my god, Suits gaat niet alleen over die pakken, maar... over lawsuits.
Dat heb ik. Weet je dat ik me dat pas besef op dit moment?
Echt?
Ja, ik ook. Nou, goed, voor de mensen die helemaal geen Suits hebben gekeken, die zijn nu afgehaakt. Maar goede naam van Eleanor Nove.
Bart heeft een hele hoop mooie voorbeelden gegeven, maar dit is natuurlijk niet alleen maar een podcast van Bart. Victor, heb jij ook niet?
Yes. Nou, in dit geval. Ik kan alleen maar. Ik heb met veel. Dus. Misschien, er zijn op dit moment vooral veel grote en inspirerende voorbeelden die aangeven dat dit aan de hand is. Dus ik vond het McKinsey-voorbeeld ook nog wel een goede. Natuurlijk echt een club die helemaal gebaseerd is op urenfabriek. En die al snel, mag ik hopen als strategisch adviesbureau, dat ze al snel zagen, dat gaat het niet meer worden. Uren wordt output. En die zijn echt wel veranderd. Hè? Dus die hebben echt... die zijn veel meer naar AI. We hebben ze helemaal omarmd en hebben ze dit verkopen eigenlijk de insights die zij zelf uit hun AI halen. En proberen volgens mij ook mensen daarbij te onboorden. Dus dat verschuift veel meer van mankracht naar intelligentie in hun geval. Dus intelligentie gaan ze verkopen in plaats van uren. Ja. Maar die bewegingen zie je volgens mij overal. Wat ik wel nog wel leuk vind is dus dit. Misschien maak ik het voor de luisteraar nog ingewikkelder, maar ook wel, ik vind het wel interessant. Dus we zeggen inderdaad, SaaS-bedrijven hebben ook een probleem, hè? Softwarebedrijven, want heel veel dingen kunnen nu opeens in AI. Dus waarom zou je daar nog voor betalen? En tegelijkertijd zijn er ook wel weer in heel veel niches, zie je dus juist dat dienstverlening, dus waar vroeger uren in gingen zitten om klanten te helpen met een bepaald proces, dat dus die dienstverleners ook juist weer software maken met AI, want die development snelheid is natuurlijk belachelijk. Dus die denken, hey, eindelijk kan ik iets zelf maken.
Iets heel specifiek snel maken.
En dan een tooltje of een feature noemen we dat natuurlijk. Is een agent tegenwoordig, kan je dat ook noemen. Bouwen die ze misschien juist weer als een software gaan verkopen. Dus je ziet ook wel juist dat dienstenbedrijven ook kansen zien om juist weer een softwarebedrijf. Ja. Of ergens in een stack wat toe te voegen. Ja,
dat zijn wij natuurlijk
eigenlijk wat wij ook doen, ja, inderdaad, als scale company. Ja. Dus dat is ook leuk. Dus, ja. Maar dit verandert gewoon heel veel.
Dus en de toegevoegde waarde van de menselijke component is eigenlijk vooral dus intelligentie, inzichten en misschien de relatie.
Want... Ja, en hij verandert heel erg. Want bijvoorbeeld met zo'n consultieclub, en dat is denk ik met elke consultieclub. Vroeger was het zo dat heel veel van die clubs geld verdienden met het inzetten van juniors in een traject wat verkocht was en een aantal seniors. Dus dan betaalde je best vaak heel veel geld voor iemand die junior was als consultant. Maar een junior consultant, die kunnen ze niet meer wegzetten. Want die zijn vervangen voor een heel groot gedeelte door intelligentie vanuit AI. Dus dat model, daar kan je niet meer geld op verdienen. Maar hoe maak je juniors, medior of senior? Dus daar zit ook nog een duit in. Het laatste wat ik nog erin wilde noemen, wat ik interessant vond. En noemenswaardig, ook voor mensen thuis, is dat wat ik nu een aantal keer te horen heb gekregen de afgelopen maanden, is dat klanten heel direct, ik vertelde dat net al een beetje met die advocaat, maar dat klanten heel direct bij een bedrijf gaan vragen hoe zij goedkoper kunnen leveren of welke korting ze krijgen, omdat zij weten dat het bedrijf een aantal processen veel slimmer, beter, sneller kan doen met AI. Dus even in de casus van mijn kleine advocatenvraagje. Mm-hmm. Dat ik zeg, dat als ik met die advocaat bel en we bespreken, we gaan het samen doen. Ik zeg, joh, gebruik je eigenlijk AI? Want ik wil niet meer werken met een advocaat die geen AI gebruikt, want dat is inefficiënt. Ja, en gebruik je AI? Wat doet dit met jouw tarivering? En heel veel partijen die gaan dus om kortingen vragen bij klanten. Nou, de gesprekken van die partijen die ik aan mijn tafeltje had, die waren dus ook wel van, ja, wat doen we hier nu mee? En daar duik ik nog even in. Maar dat verandert dus ook dat die klant, die komt gewoon bij je met een kortingsvraag of met een vraag over AI of toepassingen.
En wat vind je antwoord daarop?
Precies.
Ja, dus
ik denk dat het duidelijk is dat, we hebben het een paar keer gezegd, je product verandert, je markt verandert, je klant verandert.
Wat is je antwoord erop?
Alle drie jaren, vijf jaren, tien jaren plannen die je had, die kunnen, denk ik, in de shredder en opnieuw, of niet?
Maar dat vind ik een goede link. Want we hebben het hier natuurlijk altijd binnen het kader van scaling up. Hè? Ja. Dus we praten in strategie maken op een one page. En ik denk dat niet alles niet alles overboord moet. Er is ook echt, want ik denk ook dat een aantal luisteraars nu denken, ja, wordt de soep zo heet gegeten? Ik zit een beetje in het midden, dus N+1. Hier, nu is de mening, hoor, maar ik zie ook inderdaad heel veel bedrijven die er gewoon een goede dienst of een goede service hebben. Waarvan ze van, ja, die gaat wel afgenomen blijven worden. Die wordt misschien alleen maar wordt alleen maar duurder, misschien wel in deze tijd. Dus het gaat erover, kan je antwoorden geven op deze tijd. En wat je dus wel ziet, wat ik wel zie, is dat strategische plannen echt wel harder veranderen dan normaal. Dus ik vind dat je dit heel goed kan inrichten met scaling up. Als je zegt, waar gaat er nou over drie jaar de bedrijf naartoe? En die driejaars horizon, die was denk ik voor heel veel servers, of misschien wel voor alle clubs, redelijk, als we het 5 jaar geleden vroegen, dan konden ze, dan waren we gewoon misschien 3 gegroeid, 4 gegroeid of 2 gegroeid. En dat is niet meer, dat zie ik nu echt structureel. Dus ook bijvoorbeeld groeien in mensen is helemaal niet meer de primaire groei. Nee. Het gaat veel meer. Of kan je je omzet op peil houden? Kan je misschien je omzet verhogen?
Goede verhoudingen beter.
Juist. Dus wat je ziet is dat bedrijven gaan veel meer veranderen dan vroeger. Dus eigenlijk iedereen is een soort van scale-up aan het worden. Dat zou zo. Hè, dus. Wij
qua dynamiek bedoel je?
Ja, dus in scale-up verandert veel. En daarom hebben we die methodiek om dat makkelijk te maken. Ja. En nu denk ik alleen maar dat nog veel meer bedrijven misschien niet per definitie gaan groeien in het oude manier van groeien, maar wel gaan veranderen. Ja. En daarvoor dus juist heel erg strategie nodig hebben.
Ja, oké. En hoe ga je dat dan goed doen?
Nou, daar hebben we allerlei afleveringen over gemaakt, Jorien. maar ik zou dat in ieder geval verwerken. He, dus volgens mij helpt het heel erg als je een doorkijk hebt. Waar staan we over 3 jaar? Ook al is dat nu een beetje een aanname, want je weet niet precies hoe alles zich ontwikkelt. Maar je weet wel, je kan best ballpark ongeveer gaan benadenken. Waar gaan wij nou met onze core competence, waar dit bedrijf nou eenmaal goed in is. Hoe gaan wij een antwoord verzinnen op die veranderende markt? En waar gaan we ons dan positioneren? Dat is een vraag die je wel nu moet beantwoorden. En waar je moet gaan bouwen. En dan is daarna komt het antwoord. Gaan we een hele nieuwe waardepropositie opbouwen? Gaan wij een AI-tool bouwen? Gaan we ons nou specialiseren in betere serviceverleningen, in intermenselijk contact? Allemaal antwoorden. Als het maar, Maar het zal absoluut verandering met zich meebrengen. Ja. Dat moet je dan met je team gaan doen. Hè? Dus moet je jaarprioriteiten, kwartaalprioriteiten op inzetten. En zorgen dat je dat haalt. Maar daar zijn alle andere afleveringen over.
Ja, en toch, wat ik erop aan wil vullen, want ik vind dat je een heel goed punt raakt. Ik denk dat wat er voor mij is, ik denk hier, ja, ik ben onwijs een nerd. Ik denk over dit soort dingen heel veel na. En ik denk dat de grootste verandering is dat is niet dat je geen strategie gaat maken of dat je niet prioriteiten of langer verderop kijkt. Eigenlijk dat stuk wat je zegt. Maar ik denk dat de grootste verandering is dat je als MT of leiderschapsteam vreselijk goed moet gaan worden om die strategie aan te passen, te testen, te valideren in de realiteit met een geweldig in executie. Dus je moet zo goed worden in executie dat je snapt wat van je strategie kan blijven staan, wat je moet aanpassen, hoe je andere prioriteiten moet kiezen en hoe je snel vlot beweegt binnen je grotere plan van je strategie naar waar je organisatie, je pricing, je klanten en alle dingen naartoe gaan. Dus,
je moet zorgen dat je weer wendbaarder wordt.
Dus de wendbaarheid, dus strategie maken terwijl je beweegt. Snappen hoe je in executie eens zo goed wordt dat je strategie valide blijft. Dat is denk ik de sleutel. En ik denk dat dat voor al die MT's nog veel belangrijker wordt. En daar heb ik ook wel een paar dingen voor opgeschreven.
Dat jij een stappenplannetje hebt, of niet?
Want mijn vraag is nu, hoe dan?
Hoe dan?
Nou, ik heb geen kanten klaar in 4-5 stappenplan. Maar ik heb wel een aantal. Ja, jongens, sorry.
Daar stel je me toch voor. Nee, ja.
Had je dat niet even aan een van de agent kunnen vragen?
Ik heb wel 25. Nee, ik heb een paar punten die ik denk die elementair zijn, die ik heel graag voor de luisteraar even wil uitlichten. Nieuwsgierig naar jullie vragen en aanvulling erop. Ik denk dat voor mij is nummer uno, is dat je, ik noem het zelf eventjes klantnabijheid. Ik denk dat het gewoon echt nu zo belangrijk is dat je een ritme hebt en snapt wat er gebeurt bij je klanten. Dus dat betekent heel concreet met je belangrijke grote klanten zit je elke week met die gasten, hoor je in heel frequent door de hele organisatie en dan gaat het over product pricing, hoe het in gebruik moet worden, de service. Snap je wat daar, wat klanten nog van je gebruiken? Snap je wat er anders wordt? Snap je waar ze niet happy mee zijn? Dus dat is eentje. En een leuk idee wat ik van een partij hoorde die dat wel deed, die deed een live swap, waarbij ze wel eens een keer op de stoel van de klant, van hun belangrijkste klant gingen zitten een dag om te snappen hoe een product en dienstverlening nou gebruikt worden.
Vet idee.
Dus dat is er eentje. Ander is co-creëren met klanten. Dus stel je voor dat je wil weten, je bent een marketing agency en je hebt heel veel klanten die een salesflow op. Ga dan niet alles proberen te duwen en te verkopen en allemaal lekkere bonbonnetjes bedenken die gasten misschien niet willen vreten. Maar ga samen zo'n flow ontwikkelen. Dus dat co-creatiestuk, dat houdt je en dicht bij je klant. En dat maakt heel duidelijk wat die klant echt nodig heeft en gaan gebruiken. Dus ga niet heel veel meer bouwen en duwen, maar ga co-creëren. Dat zou mijn tweede stuk erop
zijn. Goeie tip hoor.
Man. Ja, goeie.
Dan een hele belangrijke is eigenlijk de waardepropositie scherp houden. En daarbij zijn het veel, begint het wat mij betreft gewoon om met elkaar van tijd tot tijd het gesprek te hebben in de context van alle ontwikkelingen. Wat is nog uniek? En wat is nog heel strategisch relevant? Of wat voegen wij nou eigenlijk nog toe voor onze klant dat je niet kunt ver-AI-riseren of dat je niet wil ver-AI-riseren?
Ja.
Dus er zal best een agent zijn die met mensen gesprekken over teamdynamiek kan doen. Maar wil je dan tegen een computer praten of heb je toch graag iemand die even met je daar zit? Ik denk het laatste.
Ja, en dus, mijn verwijzing daarbij is, dus als je al wat aan scaling-up hebt gedaan, dan hebben we die oefening van de core competences. Die is hier heel heilzaam bij. Dus waar. Dus AI kan alles van je overnemen, maar als jij al een groot netwerk hebt met 300 slagerijen erin, ja, dat heb je dan wel een relatienetwerk. Precies. En dat is iets waar je dan.
Laat ze het niet automatiseren even.
Nee, dan kan je over nadenken. Oké, maar hoe maak ik dat? Hoe verwaard ik dat in deze nieuwe tijd?
Top. Ja. Nou, aanvullend daarop nog een sessie die ik veel doe met klanten de laatste tijd, of wel, die ik een aantal keer heb gedaan, die ik interessant vond. Dus stel je voor dat je je bedrijf opnieuw zou bouwen met alle mogelijkheden van nu. Of misschien was dat je een concurrent wordt van je bedrijf. Hoe ga ik mijn eigen bedrijf killen? Mm-hmm. Wat zou je dan, zeg maar, hoe bouw je dan opnieuw het bedrijf op en wat is geautomatiseerd?
Leuk.
Maar ook een AI-test op elk onderdeel van je dienst. Wat zou je hiervan kunnen ver-AI-riseren? En een belangrijke ook die voor servicebedrijven is dat je bijvoorbeeld de vraag zou kunnen stellen aan klanten: wat zou je ons betalen voor alleen advies zonder uitvoering?
Ja.
Want dan kom je er namelijk achter hoe belangrijk uitvoering en nog de menselijke maat in jouw dienstverlening is. En als dat als dat heel weinig is, dan weet je dat die uitvoering belangrijk is. Is dat heel veel? Dan staat je waardepropositie ook nog wel op
ja.
dat stuk.
Ja, mooi.
Dan heb ik er eentje op je positionering bijstellen. Dus dat gaat veel meer over de transformatie daarin. Wat ik zie is dat veel bedrijven... hij zit eigenlijk een beetje dicht tegen de eerste. Veel bedrijven die gaan nu opeens heel veel extra's bouwen en doen. En dat richting de klant duwen. Omdat ze dan hopen dat die klant nog steeds hetzelfde wil betalen. Met al die extraatjes die je nu kunt genereren met AI. Maar daarbij ga je er eigenlijk aan voorbij. Dat je niet goed weet wat die klant daarin wil hebben. Dus in welk segment... bied je nog als, in welk product of marktsegment, bied je met jouw bedrijf eigenlijk nog een unieke service aan? En wordt dat ook door de klant als zodanig, als uniek gezien, gepercipieerd?
Ja.
Dan voor mij de ene laatste, en die is voor mij echt heel moeilijk en belangrijk. Maar en die ga ik proberen kort te houden, want hier moeten we misschien nog een keer een aparte podcast over opnemen. Maar die zit op pricing. Hoe prijs je nou goed?
Pricing
in AI. Wat we veel zien is natuurlijk van een uurtarief naar tokens, naar gebruik, pay-per-use, naar value-based. En wat ik een leuke vond die ik tegenkwam. Misschien heb jij hem wel een keer geprobeerd, maar ik heb hem eigenlijk nog niet gedaan. Is dat je bij een grote offerte twee varianten aanbiedt. Dus je zegt van joh, je kunt dit product van ons afnemen op uurbasis. Of je kunt hem op een fixed fee outcome aannemen. Dus daar zou je eens mee kunnen testen. En als je dat in elke offerte gooit... zeker als je die fixed fee ietsje hoger gooit... dan dat je misschien denkt dat je met uurtarief uitkomt... dan weet je, kiezen mensen voor zekerheid... of kiezen ze voor een fixed bedrag... of gaan ze door nog liever voor dat urenstuk.
Mm-hmm.
Dat vind ik een interessante. En eentje die ik wel vaak heb gedaan... is dat je bijvoorbeeld je product in drie varianten aanbiedt. Dus dat zie je natuurlijk heel veel bij SaaS. Ja. Dat je een good, better, best hebt. En dat je dan, want dan kun je namelijk testen... willen mensen het bare minimum afnemen?
Mm-hmm.
Willen ze het pakket zoals je nu hebt? Of willen ze die uitgebreiden met bonbons voor een pricing aannemen?
En daar kan ik nog een beetje aan toevoegen. Dus bijvoorbeeld ook... in betaalmodellen. Dus wil je het leasen, kopen, in één keer overnemen?
Ja, hier moeten we een aparte aflevering over maken.
Ja, we gaan door.
Aan de hand.
Pricing dus. Kan je aan de hand hoor, deze tijd.
Ik denk gewoon, als laatste, en dat is denk ik een heel belangrijke, die cadans op strategie. Dus dat je echt vanuit gaat van, we kunnen niet nu één keer per jaar product en klantstrategie meer maken. We moeten een cadans hebben om te praten over...
Vaker, elk kwartaal moet je erover hebben.
Minimaal eigenlijk, over productstrategie. Met ook, wat moet dan de input zijn om te weten dat we andere gesprekken kunnen hebben.
Grote tip. Dus een grote tip van Bart.
Ja, want dan ga je bijvoorbeeld zeggen, voor elke product meeting willen we met... 30 of 20 gebruikers dat en dat hebben besproken elke keer. Of we willen dat iedereen van onze organisatie dat en dat heeft geïnventariseerd. Of we willen... dus je gaat eigenlijk input verzamelen... en dan steeds kijken van... op zo'n product innovatie matrix... wat zijn nou veranderingen die we doorvoeren... en wat willen we daarmee? En dat is voor mij een grote.
Dus eigenlijk... ga het gesprek aan op alle elementen die AI aanraakt. Zowel intern als extern. En zorg ervoor dat je dat herhaaldelijk doet.
Ja, en dat je echt een cadans hebt dat je daaraan blijft werken. Want nogmaals, vaak maken we met onze annual strategie, productstrategie, één keer per jaar, misschien twee keer. Nou, ik denk dat voor de meeste partijen die hier nu denken, dit gaat over mij, forget about it. Dit moet je gewoon minimaal, denk ik, vier keer per jaar gaan doen. En niet om hele grote stappen te maken, maar om te snappen welke stappen je moet maken en om de stappen goed te testen.
Ja, ik zou dit wel iets concretiseren voordat we luisteren. Denk je wat alles verandert? Kijk, advies om sowieso die andere aflevering over Founders Mode in AI ook even te luisteren, omdat we wel.
Daar haakt dit heel erg op.
Ja, precies. Want ik bedoel niet dat het ik ben nog steeds van mening dat als jij nu een goedlopend bedrijf hebt, dan weet je dat het over 3 jaar anders dat je heel goed moet gaan nadenken over hoe dat anders gaat worden over 3 jaar. Tegelijkertijd zou ik niet het hele bedrijf overhoop willen halen met deze om ze allemaal bezig te laten zijn met strategie en AI. Ik zie in ieder geval het beste dat iedereen moet natuurlijk intern. Hè, dus we hebben ook een aflevering gemaakt over op welke drie lagen ga je werken met AI. Is het efficiëntie, is het processen versnellen of ga je waardepropositie veranderen? Dit gaat over het laatste stuk, ja. Hè, dus gaat je bedrijf veranderen. En dat kan je heel goed isoleren of in zoverre. Dat moet bij een directie zitten en misschien bij een founder of een nieuw product team.
Niet voor iedereen.
Nee, dus ik zou niet willen zeggen dat een heel directie of management team elk kwartaal of elke week het over dit stuk zou moeten hebben. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Maar dat is ook het risico dat dan wat er nu goed gaat.
Ja, dat is ook niet wat ik bedoel.
Ik bedoel voor de luisteraar hoge cadans met een kleinere groep.
Precies.
Ja. Ja.
En ook om te checken of de eerdere aannames die je bijvoorbeeld hebt in je product roadmap, of die ook kloppen, of er veranderingen zijn. Dus het is veel meer een check en veel meer tussentijdse pulses. Ja. Dat is eigenlijk het belangrijkste van dat.
Ja, en toch nog even over de formatie. Hè? Dus wie doen dat dan? Toevallig vanochtend reed ik hierheen en toen belde ik nog met iemand, met een CEO van een vrij groot bedrijf. En die had haar, of zijn, hè? Kan alles zijn, workshop AI die ik had aangeboden, toch weer verplaatst voor over naar 2 maanden later, geloof ik, of iets dergelijks. Nou, dat kan een fout zijn geweest in de programmering. Er zit geen blame in. Maar het zei mij wel van, oh ja, en ze wilden een kleinere groep daaromheen. Dus niet de hele directie. En toen dacht ik, ja, grappig. Heb ik toch aangedrongen om dat wel met de hele directie te doen. En op korte termijn. Omdat het is wel zo dat dat als je het nu niet echt belangrijk gaat maken. De bedrijven die er nu op die vorm, zoals wij het er nu over hebben, mee bezig zijn. Dus met een klein team, misschien met een founder erbij. Hoge iteratie, goed met de klant aan het praten. Goed aan het kijken wat er in de markt gebeurt. En hoogcyclies kijken wat het voor effect heeft op de propositie. En misschien al kleine dingen aan het testen zijn met kleine klantgroepen en dergelijke. Die hebben wel zo'n gigantische voorsprong als je hier over 2 jaar nog een keer zit.
Maar dat is het. Het exponentiële van het wel of niet dit goed in je organisatie georganiseerd hebben, is het gewoon te groot.
Het is ook een first movers in dit geval. Wie het eerst beweegt, die gaat markt krijgen. En degene die het meeste budget erachter pompt, die gaat markt krijgen. En nogmaals, je mag ook kiezen als bedrijf. Zeg, nou, luister, we zijn worstenbroodjes maken. En wij gaan gewoon lekker worstenbroodjes zonder AI maken. Ook een goed antwoord, maar het is wel een bewuste keuze.
Ja, is geen worst case scenario. Hey, mag ik nog één ding wat ik goed vind?
See what you did there, man.
Eén ding over wat je aanraakt is denk ik een hele belangrijke, ook misschien wel even voor de luisteraar thuis. Dus mijn appel is niet voor ga gewoon alles veranderen, alles omgooien. Mijn appel is heel veel juist met je klant zitten. Dat als bijvoorbeeld iets goed loopt en het is goed, dat je ook weet dat het goed blijft. Zorg alleen niet dat je het contact niet verliest en dat je de grip op als je iets moet veranderen, dat je dat weet en dat je er dicht op zit. Dat wilde ik nog eventjes toevoegen.
Moeten we nog eindigen met een paar tips en tricks voordat we afsluiten? Of was dit eigenlijk wel een mooie rondmaker?
Nou, de luisteraar is misschien knock-out, ligt in de touwen, maar ik heb nog 2. Okay. 2 tips. Even om Bart. Dus er is ook even koppeling. We hebben het ook wel eerder gehad over het 4 vragen, 4 questions gesprek, wat je eigenlijk altijd met klanten moet hebben. Dus binnen scaling up zeggen wij gewoon, joh, je moet eigenlijk wat er ook. En nu verandert die markt misschien sneller dan in het verleden, maar die is altijd in verandering. Dus wij vinden het eigenlijk een heel normaal ritme. Misschien moeten we daar een aflevering aan. Of hebben we dat al gedaan? Weet ik
eigenlijk. Hebben we het al gedaan? Dacht ik.
Ja, hebben we al een aflevering over gemaakt over dat je het als routine, als habit moet hebben om sowieso 1 keer per week of 13 keer per kwartaal met je klant 4 vragen te stellen. En daar kan je nog 1 vraag aan toevoegen nu. Maar dat is eigenlijk al wel handig om sowieso te doen. Hè? Dus dit is ook een pleidooi om te doen waar we al voor gepleit hebben. Mm. Luister die aflevering. En 2 is, kleine tip, toch de... Ik was laatst op een sessie en toen vroeg gewoon iemand aan zijn eigen CEO, wat is het antwoord eigenlijk op AI als ik het jou vraag? En toen stond die CEO toch een beetje met zijn mond vol tanden, want die had er gewoon niet zo goed over nagedacht. Ja. En toen dacht ik, hey, maar dat is een simpel...
Had je even met Claude moeten checken, wat is mijn antwoord op de AI-vraag?
Ga ik heel even met Claude vragen wat mijn... Maar ik vond het zo simpel. Ik dacht, ja, we kunnen een hele aflevering hierover over praten, maar je moet die vraag beantwoorden.
Ja.
En een tijdelijk antwoord is ook een antwoord. Maar ik ken nog te veel bedrijven die eigenlijk dit antwoord niet hebben. En denken. En zelfs, ik ken zelfs veel bedrijven die zeggen, het waait niet over, maar het zal geen impact op ons hebben. Terwijl ik vind eigenlijk, kan jij binnen 2 met je directieteam binnen of managementteam, kan je binnen 2-3 zinnen vertellen wat jouw antwoord op AI is. Tijdelijk, het hoeft niet altijd te zijn, maar wat is op dit moment jouw antwoord op AI? Vond ik wel een mooie. Als je zit te luisteren en je denkt, mondje vol tanden, dan zou ik deze aflevering misschien nog een keer luisteren.
Ja, maar ik heb er twee. Eentje is dat gaat over Pricing Creativity van Blair Enns. Die heeft er een boekje over geschreven. En ik heb er even snel doorheen gescand voor deze aflevering. En voor mij zaten wel een aantal dingen in. Denk, ja, hier moet ik meer over weten. Want die creativiteit, dat wordt denk ik van je gevraagd. Maar het is überhaupt wel fijn om te snappen wat er allemaal gebeurt. Goede cases en daar wat meer over te weten. Maar mijn afsluiter is toch weer. Nou, mijn afsluiter is toch weer eens voor de mensen die een oh ja momentje doen. In die meetings doe je eens eventjes een Alexander Osterwalder value proposition design canvas met je team. Omdat ik denk dat veel partijen hebben dat misschien. Ik heb het onlangs nog gedaan. Mm. En dan is dat in maart 2025 geweest. Maar dat gaat gewoon te snel. Dus goed, pak die er weer bij, want dat is een mooi toeltje.
Ja, hele goede tool. Tooltip.
Top tip.
Top tooltip van Bart.
Dus onder in de streep, zorg dat je een antwoord hebt op AI. Want je kop in het zand steken is in elk geval verliezen, toch?
Dat denk ik wel, ja.
Loop je nog ergens tegenaan? Heb je vragen? Of wil je iets anders kwijt? We helpen je natuurlijk graag. Stuur een van ons een berichtje op LinkedIn of mail naar info@scaleupcompany.com. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Scale you later.